Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. Dat je ouders veel invloed op je leven hebben, via nature en nurture, ja, dat geloof je wel. Maar dat ze ook heel veel invloed op je loopbaan hebben, daar denk je niet elke dag over na. Daarom praat ik daar vandaag over met Danny Mazrekai. Hij is verbonden aan de Universiteit Utrecht en ook aan de Unies van Oxford en Leuven. Danny doet onderzoek naar de invloed die onze ouders hebben op ons. En daarbij kijkt hij sinds een tijdje ook naar de verschillen tussen kinderen die opgroeien met een vader en een moeder en de kinderen die opgroeien met twee vaders of twee moeders. Dus heel veel interessante dingen die we met elkaar gaan bespreken. Laten we eerst eens bekijken langs welke lijnen ouders invloed hebben op de schoolprestaties en de latere loopbaan van hun kinderen. Danny, welkom. Heel fijn dat je mijn gast wilt zijn.
Dankjewel. Ik ben heel blij om hier te zijn.
Ja, zeg, laten we direct de koe bij de horens vatten. Welke factoren hebben nou eigenlijk de grootste invloed op schoolprestaties en ook de verdere loopbaan van mensen? Dus ook van mij, van jou, nou van eigenlijk iedereen ook die nu luistert.
Ja, we zien dus vanuit de literatuur dat familie heel belangrijk is. Ook de vrienden, dus het netwerk dat je hebt. En ook de context waar je in bevindt. Dus bijvoorbeeld land of regio. Maar natuurlijk is het wel zo dat de familie ook andere zaken kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld.
Ja. Dus als je het hebt over familie, dan kan ik me voorstellen dat er allerlei aspecten zijn van die familie. Of het een beetje een gezellige, warm thuis is en allemaal dat soort dingen. Maar waar letten sociologen dan vooral op? Waar kijk jij dan vooral naar als het gaat over de familiekant?
Wij kijken vooral naar de zaken die sociale ongelijkheid kunnen reproduceren. Bijvoorbeeld familiestructuur is er ene. Bijvoorbeeld gescheiden ouders. Of zoals ik, dus ik doe het onderzoek naar de ouders van paren van gelijk geslacht.
Ja, ja.
Dus die onder andere discriminatie kunnen ondervinden en zo de ongelijkheid kan gereproduceerd worden.
Oké, dus dat zijn de structurele aspecten. Ja. Hoor je natuurlijk vaak dat sociaal-economische status ook veel uitmaakt, hè? Of mensen geld hebben of geen geld. Ja, dat lijkt me ook wel relevant.
Ja, inderdaad. Dus sociaal-economische status is zeer belangrijk voor zowel de schooluitkomsten als de arbeidsmarktuitkomsten. En wat we zien is dus dat kinderen die in een familie opgroeien met een hoog socio-economische status, dat ze ook zelf later een hoog socio-economische status gaan hebben.
Ja, dus dat is gewoon eigenlijk overerfbaar, zou je kunnen zeggen. Niet per se via genen, maar wel via allerlei andere factoren ook.
Het is natuurlijk moeilijk om die twee van elkaar te halen, maar inderdaad ook andere factoren. We zien bijvoorbeeld dat kinderen vaak een beroep van hun ouders kiezen. En dat dit vooral eigenlijk te vinden is in families met een hoge socio-economische status.
Oké, dus als je vader arts is bijvoorbeeld, dat hoor je dan wel heel vaak, dat er veel geneeskundestudenten zijn die dus ook een vader of moeder hebben die arts is of was. Dat soort dingen zie je dus ook in de research weer terug.
Zeker, ja. We zien dat er een aantal zaken zijn die zoiets kunnen veroorzaken. Stel bijvoorbeeld, je zit in een artsenfamilie en dan is er zo'n zogenaamde ontbijttafeleffect, waar je dus aan tafel zit en zo interesse kan krijgen in het beroep van je ouders, omdat er gewoon daarover wordt gepraat natuurlijk.
Ja precies. Ja. Oh, nou, we gaan een aantal van dit soort dingen helemaal uitdiepen, maar we kunnen dus in de breedte alvast wel stellen, familie speelt een belangrijke rol.
Ja.
Vrienden, zeg maar, of je netwerk.
Ja.
En ook de context. Kun je nog een beetje zeggen over die context, wat wordt daarmee bedoeld?
Ja, bijvoorbeeld, stel bijvoorbeeld dat je in een regio woont waar scheiding niet zo algemeen is bijvoorbeeld, niet zo aanvaard is.
Ja.
Er zijn veel landen waar dit het geval is. Dan kan ook het effect van bijvoorbeeld scheiding, dus familiestructuur, een meer negatief effect hebben op je welzijn en je schooluitkomsten en je arbeidsmarktuitkomsten dan in een regio waar bijvoorbeeld dit meer aanvaard is.
Ja, precies. Wat je eigenlijk net in het begin ook eventjes noemde met bijvoorbeeld als je twee vaders of twee moeders hebt, dat er ook regio's zijn of landen zijn waar dat niet zo geaccepteerd is. Nou, we gaan dat allemaal een beetje verkennen. Een vraag waar ik eigenlijk ik was meteen getriggerd toen ik wat van de dingen las waar je mee bezig was. Want je kunt je wel iets bij voorstellen, hè? Die ontbijttafelgesprekken, de dingen die je ziet van je ouders, nou ja, op allerlei manieren. Als je ouders geld hebben, kunnen ze bijles voor je inkopen.
Klopt.
Dus dat ze effect hebben op jouw schoolcarrière hebben, dat geloof je wel. Maar ik begrijp dat het dus ook nog zo is dat ook als je klaar bent met school, dat je ouders invloed hebben op je loopbaan. En dat geloven heel veel mensen misschien niet zo direct. Hoe zit dat? Hoe werkt dat?
Ja, dit kan bijvoorbeeld door puur sociaal invloed zijn. Namelijk in familiebedrijven zien we vaak dat eigenlijk de kinderen gepusht worden om een bedrijf over te nemen, bijvoorbeeld. Ja. Maar het is ook zo dat het... dus als de kinderen hun ouders zien met een succesvolle loopbaan, die misschien ook een netwerk hebben. Dus de ouders die kunnen een netwerk hebben om die gebruikt kan worden door de kinderen.
Ja,
en dus, zo kunnen de kinderen dan ook het beroep van hun ouders verder
verder dus eigenlijk doen. Het verhaal van de kruiwagen, zoals het dan vaak hier wordt genoemd. Ja, ja. Precies. Hey, en dan luister eens, ik begrijp dat ook degene die je hebt meegekregen, die spelen natuurlijk in je schoolloopbaan een rol, maar die spelen ook nog echt wel een belangrijke rol later in je beroep. En ik las zelfs iets dat op een gegeven moment je uiterlijk nog een belangrijke rol speelt, dat het ook meetelt.
Dit zien we inderdaad in de studies rond het inhuren van mensen, dus op gesprekken. Spelen allerlei zaken die subjectief zijn een rol. Bijvoorbeeld je uiterlijk kan een rol spelen. Of natuurlijk je etniciteit, et cetera. Dat weten de meeste mensen natuurlijk.
Ja.
Die dus op dat sollicitatiegesprek een belangrijke rol gaan spelen. Ja.
Ja. Zeg, er is ook zoiets als cultureel kapitaal. He, dus ouders geven jou behalve misschien ook geld en een netwerk, dat soort dingen, ook cultureel kapitaal mee. Wat is dat precies?
Dus cultureel kapitaal is iets dat je meekrijgt om te weten hoe je je moet gedragen in bepaalde contexten. Stel bijvoorbeeld, in de academische wereld speelt dit een belangrijke rol. Zeker dus, ik heb in meerdere landen gewoond bijvoorbeeld. En we zien dat in verschillende landen andere culturele zaken eigenlijk een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld in Nederland is bescheidenheid een zaak die je eigenlijk zou moeten weten hoe je op zich moet gedragen op je werk.
Ja.
Terwijl in andere landen, bijvoorbeeld ik heb in Engeland gewerkt, daar is ambitieus zijn heel belangrijk en dit moet je ook zo tonen.
En daar moet je dus juist een stap naar voren zetten als er wordt gevraagd of er iemand wil meewerken in
klopt.
Een project.
Ja.
Ja. Ja. Je bent zelf opgegroeid in Vlaanderen. Hoe is dat dan weer anders ten opzichte van Oxford, waar je dan hebt gewerkt, en de Universiteit Utrecht, waar je nu werkt?
Ja, dus in Vlaanderen is er eigenlijk, heb ik gemerkt aan de universiteit, meer een individualistische benadering dan in Nederland. In Nederland zijn mensen meer direct op hun werk dan in Vlaanderen. Maar natuurlijk, dit hangt af waar je exact werkt en andere zaken. Ja.
Zijn er ook zaken die belangrijk zijn voor je loopbaan, echt belangrijk voor je loopbaan, waar ouders helemaal geen invloed op hebben? Zijn die er ook?
Dat zou ik eigenlijk niet zo zeggen vanuit de literatuur. Dus de meeste zaken die worden eigenlijk beïnvloed door de ouders, ofwel door de genen, want natuurlijk krijgen de genen mee, of door de sociale dus de context die eigenlijk ook door de ouders bepaald wordt.
Ja.
Dus het is heel moeilijk om precies te zeggen, daar spelen de ouders geen rol.
Ja, ik moest zelf denken, je hebt natuurlijk op een gegeven moment op de middelbare school, denk ik dan zelf even terug, krijg je vrienden. Die vrienden kiezen je ouders niet uit.
Nee, natuurlijk, maar de ouders kunnen wel de school kiezen.
Okay,
en zo indirect ook je vrienden.
Ja. Dus, stiekem moet ik dan wel eerlijk zeggen dat ik daar al een beetje over na heb gedacht. Ook toen onze dochters op een gegeven moment naar een bepaalde school moesten. Dat je dan wel denkt van, wat voor omgeving komen ze terecht? Dus, en op die manier, je zegt dat is niet alleen Tichelaar die dat doet.
Ja.
Dat doen dus heel veel ouders.
Ja, tuurlijk. Ja. De ouders gaan kijken naar om een school te kiezen waar bijvoorbeeld er bevoegde leraren zijn. Maar ook, stel dat een school is met wel bevoegde leraren. De meeste scholen in Nederland zijn wel zeer goed in vergelijking met andere landen bijvoorbeeld. Maar wat we dan zien is dat de werkdruk zeer hoog is. Dus dan is er een groter verloop van personeel of grote verzuim. Dus dat is ook niet optimaal voor het kind. En daarom de ouders kiezen dan, gaan de scholen proberen te beïnvloeden. Dus de school van hun kind proberen te beïnvloeden en er specifiek voor kiezen.
Ja, heel interessant. En wat me nog even, we gaan zo meteen eventjes naar het meer recente onderzoek waarmee je bezig bent. Nog even over dat bijna overerfbaarheid van beroepen. Vroeger was dat heel normaal, hè? Als je vader molenaar was, dan weet jij ook molenaar. Praat wij heel lang geleden toen nog molenaars waren. Ja. Maar je ziet het toch nog steeds inderdaad wel. Je noemde al artsen. Ik hoorde het van de redacteur van dit programma, Sterren. Die zegt, bijna de helft van iedereen in mijn familie zit in de muziek, is muzikant. Je zegt die ontbijtgesprekken spelen daarbij een rol. Ja. Dus je ziet eigenlijk wel thuis een klein beetje, het gaat er ook over, dat een bepaald vakgebied interessant is. Zijn er nog meer zaken waarvan je zegt, op die manier hebben ouders toch ook wel invloed erop dat kinderen hetzelfde gaan doen als zij?
Ja, het is ook zo dat ze gewoon meer informatie krijgen. Stel bijvoorbeeld scheikunde of zo, dan is het niet direct te zien, niet direct duidelijk voor kinderen, wat kan je ermee doen? We weten, ja, misschien kan je wetenschapper worden, maar wat kan je er nog mee doen? En stel dat je ouders wel scheikunde hebben gedaan, die kunnen meer informatie daarover bieden. Er is geen enkel kind die door een lijst zal gaan en alle beroepen gaan nakijken en zeggen, ja, oké, dit is een optimaal beroep voor mij. De meeste hebben een beperkte kennis over verschillende beroepen. En dus de ouders kunnen dan heel veel informatie geven. Dit is een goed beroep.
Ja,
dus,
ja. Ik zat ook nog te denken op een gegeven moment, de vraag die kinderen zich misschien wel stellen van, is dit haalbaar voor mij? En als je dan je ziet dat je ouders een bepaald beroep uitoefenen, dan denk je misschien ook eerder van, nou, dat zou ik ook wel kunnen. Dat is dan meer efficacy, de inschatting van, zou ik dat kunnen studeren? Zou ik daar een baan in kunnen vinden? Vind je daar iets over in jouw
Zeker, zeker. En het is vooral het geval bij grotere families. Dus waar kinderen gaan kijken naar wat hun broers of zussen hebben gedaan.
Oké, dat speelt ook een belangrijke rol.
Ja, bijvoorbeeld in mijn familie. Mijn broer heeft hetzelfde gedaan als ik. Er is maar 2 jaar verschil. Ja. Dus hij kon zien dat ik het wel kon. Dus hij kon het ook dan.
Ja, precies. Dus, een beetje wat ik had met het rijbewijs halen vroeger. Als iedereen hier zeg maar een beetje rondrijdt, en dat is ook zeg maar mijn familie, als die allemaal een rijbewijs hebben, dan moet ik het ook kunnen.
Exact.
Ja, precies. Ja. En hier was het, als Deni naar Oxford kan, kan ik het misschien ook.
Misschien ook, ja.
Misschien ook, zegt hij. Ja, precies. Hou nog even een klein beetje reserve. Zeg, dan gaan we eens even naar dat nieuwe onderzoek voor jou. Je zegt, ik doe ook onderzoek naar het verschil tussen kinderen die opgroeien met een vader en een moeder, tegenover kinderen die opgroeien met 2 vaders of 2 moeders. Waarom zou daar überhaupt verschil kunnen zijn? Welke theorieën zijn er nou zeg maar op grond waarvan je zou kunnen zeggen, nou, misschien zit daar toch wel een verschil tussen kinderen die opgroeien in een same-sex omgeving als een different-sex omgeving, om het maar even eenvoudig te zeggen.
Dus er zijn een aantal theorieën. De meest gangbare theorieën zijn ten eerste de specialisatietheorie. En die zegt dat je gewoon ouders van verschillende geslacht, van beide geslachten nodig hebt, want zij leren verschillende vaardigheden aan.
Oké.
Dit zien we wel niet in het literatuur terug, maar dit is een van de meest gangbare theorieën.
Dat is ook wat heel veel mensen, zeg maar, als je ze interviewt op straat, misschien denken.
Exact. Ja. Dus veel mensen denken, ja, ze leren gewoon verschillende zaken aan, dus verschillende vaardigheden. Dus je hebt beide geslachten nodig.
Oké.
Dit zien we wel niet in het literatuur terug. We zien dat de kinderen met 2 vaders of 2 moeders heel goed presteren op school. Zelfs beter in Nederland dan andere
kinderen. Over die uitkomsten gaan we straks nog eventjes door. Ja. We willen eerst even stilstaan bij de mogelijke setbacks, of in ieder geval de reden om dit onderzoek te starten. Omdat het dus toch veel mensen vermoeden of denken dat het niet goed voor ze zou zijn, voor die kinderen.
Een andere theorie zou kunnen zijn dat er veel discriminatie is tegenover LGBT mensen.
Ja.
En dat dus dit leidt tot unieke stressoren in de omgeving. Bijvoorbeeld negatieve feedback van familie, van vrienden, van stigma in de omgeving.
Ja. Of misschien pesterij op school van andere kinderen.
Dat kan ook. Ja. Of legale omgeving. Bijvoorbeeld 2 vaders kunnen niet zomaar een kind hebben. Dus allerlei stressoren die ervoor kunnen leiden dat er dan dat die stressoren zich dan gaan transfereren naar de kinderen.
Oké, dus dat zijn een beetje de uitgangspunten. Ja. En ook iets waarvan je hebt gezegd, en je ligt al een klein tipje van de sluier op, hè, van welke richting je onderzoek uiteindelijk ging.
Ja.
Maar daar gaan we dus zo meteen nog even verder over hebben. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele groei. Vandaag praat ik met socioloog Deni Mazrekai van de Universiteit Utrecht. We hebben net de theorieën en mechanismen besproken over de invloed die ouders hebben op de schoolprestaties en de loopbaan van hun kinderen. En nu praat ik met hem verder over de vraag of het verschil maakt of je een vader en een moeder hebt, of 2 vaders of 2 moeders. Goed, we hebben daarnet besproken met elkaar wat mogelijke setbacks zouden kunnen zijn, hè, in theorie. Eerst nog even dat we naar de uitkomsten gaan. Wat is jouw fascinatie met dit onderwerp? Waarom dacht je, dit moet ik onderzoeken?
Ja, ik zag dus dat in veel landen ouders van gelijke geslacht die mochten geen kinderen adopteren. In 9 van de 27 EU-landen bijvoorbeeld. Maar in de wereld zijn dat heel veel landen natuurlijk. En ik dacht, ik heb hier de data voor. Dus ik heb de hele populatie, ik bestudeer de hele populatie van Nederland. Het zijn heel goede gegevens. En dus dacht ik, misschien is het wel interessant om te zien wat er gebeurt in een land die eigenlijk, Nederland is het eerste land die homohuwelijk heeft ingevoerd. Dus ja, huwelijk voor twee partners van gelijk geslacht.
Ja.
En dus dacht ik, oké, als hier er bijvoorbeeld negatieve uitkomsten zouden zijn, dan zouden die nog groter zijn ergens anders.
Maar, dat is heel grappig. Dus ja, die data waren al beschikbaar.
Ja.
Maar deze vraag was nog nooit gesteld aan die data, zou ik
Klopt.
Maar zeggen.
Dus deze vraag was eigenlijk nooit gedaan met de data die we hadden. En het is de hele populatie. Dus
ja,
enorm interessant om te zien wat er zich in Nederland afspeelt.
Oh ja, en je gaf het net al een klein beetje weg, maar toch nog even opnieuw. Zie je nou een verschil dan in de loopbaan tussen kinderen uit gezinnen met twee vaders of twee moeders ten opzichte van één vader en één moeder?
Ja, dus wat we zien is, er is een beetje nuance hierin, ze presteren beter op school. Er zijn twee redenen.
Beter, hè? Zeg
beter op school.
Precies, want dus, dat is dus heel interessant. Mensen denken dus aanvankelijk misschien minder.
Ja,
want ze hebben niet die vader en die moeder. Die zou je misschien beide nodig hebben. Dat idee.
Ja.
Maar dat zie je dus niet terug in ieder geval in de schoolgegevens.
Nee, dus in de schoolgegevens zien we dat ze beter presteren. En een van de redenen zijn natuurlijk, wat we net besproken hebben, een grotere sociaal-economische status. Want het is niet gemakkelijk om kinderen te hebben voor twee mannen of twee vrouwen.
Ja.
Dus de mensen die wel kinderen gaan hebben, die zijn heel gemotiveerd, moeten door allerlei belemmeringen doorstaan. Dus ze hebben ook een hogere sociaal-economische status. En we weten dat een hogere sociaal-economische status leidt tot betere schooluitkomsten.
Dat is een soort selectieproces, zou je
exact
kunnen zeggen.
Een selectiemechanisme. Ja. Maar
dat zou dus ook even tussendoor zou dan ook weg kunnen vallen. Als je zegt, nou, op basis van het onderzoek van meneer Mazrakai gaan we nu zeg maar het veel makkelijker maken.
Ja.
Dan zou dat voordeel ook weer wegvallen. Want dan zou die sociaal-economische status minder belangrijk worden in het voor elkaar krijgen. Want het adopteren of het zelf krijgen misschien van...
Ja, klopt. Maar als we voor de sociaal-economische status controleren, wat we ook hebben gedaan in het onderzoek, dus als we dit eigenlijk wegwerken...
Dat wordt interessant. Dan gaan we dat even uitsluiten. En dan? Ja,
ja, en als we dit dus uitsluiten, dan zien we dus dat het effect halveert. Dus het positieve effect. Het wordt kleiner. Maar ze presteren nog altijd beter.
Okay.
Dus er is iets dat ook meespeelt. En op dit moment, spijtig genoeg, weten we niet wat dit is.
Ja, maar goed, we pakken alle data van Nederland en we controleren dat voor verschillende aspecten. En dan zeg je, uiteindelijk doen ze het dus gewoon beter op school.
Ja.
Dat is een schoolcarrière. Is er ook invloed op de loopbaan, bijvoorbeeld loopbaankeuze, als je twee moeders of twee vaders hebt?
Ja, dus interessant is dat dit zich niet eigenlijk doorvertaalt op de arbeidsmarkt.
Okay.
Dus op de arbeidsmarkt zien we dat ze even goed presteren. Er zijn eigenlijk weinig verschillen. Buiten dat kinderen die werkelijk opgegroeid zijn in een familie van gelijk geslacht vanaf de geboorte, die kiezen meer voor deeltijdse beroepen en beroepen die niet bij hun gender horen. Bijvoorbeeld...
Okay, grappig.
Ja, inderdaad. En dit zien we eigenlijk bij de jongens vooral. Dus de jongens kiezen voor beroepen die eigenlijk gedomineerd zijn door vrouwen. Bijvoorbeeld de zorgsector.
Oké. Okay.
Ja.
Okay.
Bij de meisjes vinden we dit wel niet terug.
Zorg en onderwijs, dat zijn wel typisch inderdaad sectoren. Ja, ja. Waar ook vaak wordt gezegd, we zouden graag wat meer mannen hebben. En als we dat voor elkaar willen krijgen, dan moeten we dus wel veel gezinnen hebben met twee moeders, begrijp ik. Ik weet niet of dat beleidsmaatregelen kunnen worden. Maar...
We weten niet natuurlijk of dit komt door werkelijk twee moeders hebben. Of dit meer komt door eigenlijk een evenwichtige verdeling van de genderrollen binnen de familie. Dus dat kunnen we op dit moment niet echt weten.
Je hebt ook gekeken naar het gedrag van de kinderen die uit een same-sex huwelijk of same-sex relatie die daar opgegroeid zijn. Waar let je dan precies op als je kijkt naar het gedrag van kinderen? En wat vind je dan?
Ja, dus we vonden dat kinderen met twee vaders of twee moeders, dat die eigenlijk even goed presteren op verschillende uitkomsten. Bijvoorbeeld hyperactiviteit, antisociaal gedrag. Hoe dat ze omgaan met hun vrienden. Of ook emotionele aspecten hebben we ook onderzocht.
Ja, oh, interessant. En daar vind je dus ook geen verschillen?
Nee, we vinden geen verschillen in Nederland. Maar dit is wel niet met de populatiedata. Dus dit is een kleinere steekproef van rond de 100 kinderen.
Oké. Mentale gezondheid, je had het net over emoties. Kun je daar iets over zeggen?
Dus mentale gezondheid is ook, hebben we ook onderzocht met populatiedata, maar dit is wel een working paper. Dus dat betekent dat het nog niet gepubliceerd is. Dat is belangrijk om te weten.
Mag je er wel iets over zeggen, maar het kan zijn dat er nog iets verandert in de daadwerkelijke publicatie.
Klopt. Dus het kan zijn dat er nog iets verandert. Wat we op dit moment vinden is dat ze eigenlijk in bepaalde gebieden slechter presteren op de mentale gezondheid. En dit zijn vooral gebieden die niet grote steden zijn.
Okay.
Dus rurale gebieden. En dit is eigenlijk consistent met de theorie die zegt dat in gebieden waar dit minder geaccepteerd is, dat daar er mentale gezondheidsproblemen kunnen optreden door de stressoren die uniek zijn aan de seksuele geaardheid van de ouders.
Oké, dat is wel interessant. En dan, waar praten we dan over in Nederland? Dus je zegt eigenlijk ruraal, hè? Dat is een soort moeilijk woord voor platteland.
Ja, dus op dit moment hebben we eigenlijk het onderscheid gemaakt tussen heel grote steden. Amsterdam, Rotterdam, bijvoorbeeld Utrecht hoort er ook bij.
Ja.
En alle andere
logisch,
gebieden.
Daar werk jij, ja, precies.
Ja, ja, inderdaad.
Amsterdam, Rotterdam. In vergelijking met dus echt het platteland. En is er nog onderscheid op het platteland?
Dat kunnen we nog niet zien op dit moment, maar is wel iets om te onderzoeken in het vervolg.
Ja, nou, ik denk natuurlijk, ik kan me voorstellen dat er bepaalde gebieden zijn, religieuze gebieden of meer religieuze gebieden, waar mensen misschien negatief staan tegenover gezinnen met twee vaders en twee moeders. Maar dat heb je nog niet uit je data kunnen halen.
We zien niet de religie van bijvoorbeeld de ouders of de omgeving op dit moment. Maar dit is inderdaad iets dat onderzocht kan worden. Alleen niet voor de hele populatie. Dus er zijn wat dataproblemen om de religie aspect in het verhaal te brengen.
Ja. Nou, de reden dat ik het vraag is dat ik me kan voorstellen dat je bent natuurlijk ook benieuwd naar de vraag, kan je dit generaliseren ook naar die andere landen waar bijvoorbeeld op dit moment een homohuwelijk nog niet is toegestaan en ook waar het heel moeilijk is voor mensen van hetzelfde geslacht om bijvoorbeeld kinderen te krijgen en op te voeden. En als die contextaspecten toch een belangrijke rol spelen, dan is natuurlijk de vraag of het dan heel erg helpt, of in ieder geval of je dezelfde uitkomsten zult vinden in die landen waar de mening ten opzichte van same-sex huwelijken nog behoorlijk negatief is bijvoorbeeld.
Ja, dus dit is natuurlijk heel interessant, want Nederland heeft nogal tolerante omgeving tegenover huwelijken van paren van gelijke slag.
Ja, dat zou ik ook denken, maar ik weet niet of dat echt zo is. Maar er zijn dus gebieden waar dat minder is.
Ja, inderdaad.
Dat zie je dus een negatief effect.
Het is zeker niet perfect in Nederland. Maar wat we zeggen is dat Nederland waarschijnlijk een onderste grens vormt voor andere contexten.
Okay.
Dus waar we weten die eigenlijk die meer negatief zijn. Dus als we negatieve effecten vinden in sommige gebieden in Nederland, dan zal het waarschijnlijk ook zo zijn in andere landen en zelfs misschien uitvergroot.
Ja.
Terwijl als we positieve effecten vinden, dan kunnen we ook wel zeggen, oké, dit is een land waar dit eigenlijk best wel, waar het best wel goed loopt, ook al is het zeker niet perfect. En dus stel dat het andere land ook zo omgaat met huwelijken van gelijk geslacht, dan kan het misschien ook daar, kunnen ook daar kinderen het heel goed doen.
Ja, ja, want uiteindelijk zeg maar kort en goed, je hebt heel veel verschillende dingen vergeleken. Mentale gezondheid, hoe ze het doen op school, hoe ze het laten doen in de loopbaan. En eigenlijk zie je gewoon geen negatieve effecten.
Nee, dus we zien dus dat ze het eigenlijk heel goed doen. Dus de drempels voor de kinderen, voor ouders van gelijke slacht om kinderen te hebben, zouden eigenlijk volledig weggevoerd moeten worden.
Ja, nou, een heldere conclusie. Ja. Allerlaatste vraag nog even. Hoe hebben jouw ouders eigenlijk jouw loopbaan beïnvloed?
Ja, eigenlijk, mijn ouders hebben heel veel invloed gehad op mij, want ik ben opgegroeid in Belgrado, Servië.
Ja.
En dan zijn ze verhuisd naar België.
Ja, logisch.
Dus,
Belgrado, België. Ja, dus, was het verschil, ja.
Dus naar Antwerpen. En zij hebben ook mijn school bepaald. En dit was niet zo voor de hand liggend. Want als je naar een ander land gaat, dan heb je eigenlijk weinig informatie over de verschillende richtingen. Bijvoorbeeld, je hebt VMBO, in België is het BSO. Ja. Maar je hebt ook ASO in België. Of hier is het, dus wat is die academische...
De VBO bedoel je?
Nee, die, de laatste dus. VWO. Ja. Dus zij hebben ook bepaald naar welke school in het middelbaar ik zou gaan. Dus zij hebben eigenlijk heel veel te maken gaat met mijn zowel schooluitkomst als de verdere loopbaan. Want die wordt ook door de school bepaald natuurlijk.
Ja. Nou, heel mooi dat jij nou ook weer al die achtergrond en al die ervaring inzet om ook weer dit door te geven, deze kennis. Super, ja. Dankjewel Danny Mazzaskai. Hartstikke fijn dat je mijn gast wilde zijn.
Dankjewel, het was heerlijk.
Ja, docent familiesociologie zeg ik nog even en onderwijssociologie aan de Universiteit Utrecht. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Danny en ik praten nog even door. Hij heeft namelijk ook nog een mediatip en een werktip voor ons. Die vind je binnenkort ook in onze podcastfeed. Net als alle andere afleveringen, werktips en mediatips. Voor nu, dank voor het luisteren.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.